Geliefde gemeente, de woorden voor de prediking vindt u in de u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 25 en daarvan het 9e vers en uit Openbaringen 21 het 4e vers. Jesaja 25 vers 9, daar spreekt het woord van de Heere. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. In Openbaring 21 vers 4 spreekt het woord van de Heere, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog krijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot zover. Wij letten een ogenblik op het oude dat voorbij gaat en op het nieuwe dat is en komt. Het oude dat voorbij gaat en het nieuwe dat is en komt. Wat is het oude? Het oude, daar bedoel ik mee datgene wat niet goed is. Wat gedoemd is te verdwijnen. Dat eigenlijk, en daarom heb ik dat woordje is er maar tussen uitgelaten. Het oude dat voorbij gaat en het nieuwe dat is en komt. Het oude, ja, ik heb het met schroom gedaan, want je kunt zeggen, ja, maar het is er toch nog wel. En inderdaad, als wij aanzien wat voor ogen is, dan zeg je het oude is nog volop aanwezig. Het oude, en dan in de zin van het zondige, het verkeerde, hetgeen dat God bedroeft, dat is allerwege juist aanwezig. Het oude, dat is gekomen door de zonde. Je zou zeggen, ja, in het paradijs, daar was het mooi weer, daar was het lente, daar was het nieuw, daar was het altijd groen en fris. Daar was niets dat nou eigenlijk heen wees naar waar nu alles ons op wijst. En dat is, ja, vergankelijkheid, aftakeling, gewelddadigheid, oorlog, slijtage. Alles is vol van al die dingen. En we worden zelf ook oud als we oud worden. Gaan we ook voorbij. Dat oude is dus gekomen door de zonde. Door de zonde is de dood doorgegaan, zegt Paulus, tot alle mensen. En die heerst. Je zou zeggen, die deelt de lakens uit. En dan gaan we allemaal aan ten onder. Maar toch. Dat is nou die ene kant. Dat is die kant die. Dat is onze kant. Dat is de kant van wat we dan wel noemen de oude Adam. Dat wil zeggen, die eerste Adam, die tot zonde gekomen mens. Die zondaar. Dat is ook iets anders. Als je nou de schrift leest. Bijvoorbeeld wat ons is voorgelezen uit Jesaja 25. Dan gaat daar aan dat hoofdstuk vooraf een hoofdstuk vol van ellende en van narigheid. Je zou zeggen, het kraakt van de vergankelijkheid, van de verwoesting, van de zonde, van de ongerechtigheid, van God die het niet langer kan verdragen. En het hele landschap is erdoor getekend. De wijngaarden die zijn uitgeroeid, die brengen geen vrucht voort. En de mensen die blijhartig waren, die treuren. Er wordt niet meer getrommeld op muziekinstrumenten. Het geluid van vrolijk huppelende mensen is opgehouden. De harp is aan de billen gehangen. Ze zullen geen wijn drinken met gezang. De sterke drank zal bitter zijn. De stad is gebroken. Al de huizen staan gesloten. Dat er niemand inkomen kan.
Op de straten is een klagelijk geroep. Alle blijdschap is verduisterd. De vreugde van het land is weggevaren. Er is alleen nog verwoesting in de stad en gekraak. Met gekraak wordt de poort in stukken gebroken. En dan allemaal, dat krijg je ook te horen, vanwege de zonde. Vanwege de opstand tegen Gods inzettingen. Zijn eeuwig verbond, zijn rechten. En het gaat zo ver, dat krijg je nou eerst een tekening, laten we het nog even bepalen, tot het land van Israël, tot Juda, tenslotte. Dan komt het uit bij de aarde. De aarde zal ganselijk verbroken worden. Ze zal ganselijk uit elkaar gescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk wankelen gelijk een dronkaard. Ze zal heen en weer bewogen worden als een nachthutje. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn. Ze zal vallen en niet meer opstaan. Als God bezoeking zal doen. Over dat oude. Over dat verkeerde. Over dat zondige. Over dat God verlaten. En dat spelen met zijn rechten en inzettingen. Onherroepelijk kun je dus merken aan wat eraan vooraf gaat hier in Jesaja 24. Dat het oude voorbij gaat. Het is er wel en toch is het in de volle zin van het woord niet. Want het heeft geen bestand. Het heeft geen vastheid, het heeft geen blijvende waarde in die zin. Alles is door de zonde aan de ijdelheid, aan de vergankelijkheid en aan het oordeel van God onderworpen. En nou dat merkwaardige, in Jesaja 25, daar begint die man opeens te zingen door de Heilige Geest geïnspireerd. Gij zijt mijn God, u zal ik verhogen. Hé, dat lijkt wel alsof het oude. Gij hebt wonder gedaan, uw raad slagen van verre, zijn waarheid en vastheid. U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen paleis meer is. Dan is hij opeens blij. Hij looft en prijst de Heere God en zegt, omdat u dat allemaal gedaan hebt, daarom zullen tirannieke volken en vorsten voor u buigen. Want u bent geweest een toevlucht voor de armen en voor de ellendigen, voor de vluchtenden en voor de stervenden, bent u tot heil geworden. En dan kom je tenslotte terecht bij dat stukje wat ons is voorgelezen. En dat stukje, dat mag je zo lezen, ja, niet als een uiting van menselijk enthousiasme, dat we denken, nou het wordt wel beter. Ach, de mensen zullen toch nog wel eens een keer hun verstand krijgen. We zullen toch nog wel eens een keer wijzer worden. Zo niet. Je moet het lezen als een grote verrassing. Als iets wat in geen mensenhart opgeklommen is. Dat God bereid heeft voor allen die hem vrezen. En er opeens is daar een openbaring van die Heere, die God van zijn eeuwig trouw verbond, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, die God staat daar als het ware in de hoge en hij ziet op al dat nietig aards gewemel, hij sloeg en slaat erop los, zou je zeggen. Vergeef me met eerbied gesproken dat ik het zo zeg, maar hij is onze God die de aard alom door zijn gericht vervaart. En dan opeens, die, ja, een overgang kun je het niet noemen. Je kunt niet zeggen, opeens werd het langzaamaan beter, of begon het beter te gaan. Nee, het opmerkelijke is dat die woorden van grote verwoesting, van een aarde die heen en weer geslingerd wordt als een dronkaard over de weg, dat die werkelijkheid, dat zichtbare, dat wat er aan de hand is, dat wordt opeens, ja, afgewisseld kun je ook niet zeggen, gaat niet om en om, maar midden van dat alles komt opeens dat wonderbare van de hemel. Dat eeuwig verbond waar nog van in hoofdstuk 24 staat, dat hebben jullie vernietigd, dat heb ik kapot gemaakt. Opeens blijkt dat dat eeuwig verbond van God in feite niet te kort, niet kapot gemaakt kan worden. En dat het zichzelf zal verwezenlijken op een wonderbaarlijke manier. En dan staat er de Heer. De Heer, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. En tegelijkertijd dat majesteitelijke, de Heer der Heerscharen. Die alles tot zijn beschikking heeft. Die miljoenen bij miljoenen engelen tot zijn beschikking heeft. Rechtvaardige, getrouwe geesten. Waarvan Jezus zei, ik zou mijn Vader wel kunnen bidden en hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Anders zouden die dienaars wel voor mij gestreden hebben. Toch heeft de Heere menigmaal die dienaars, die engelen, die heerscharen uitgezonden. Toen ze er maar één te wezen om een slachting aan te richten. Onder de Syriërs, onder de eerstgeborenen van Egypte en noem maar op. Je zou zeggen het één, Heere, is een woord van onbegrijpelijke troost en verwachting. Heerscharen, ja dan denk je, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn de majesteit, de Sinaï in heerlijkheid, omringd van bliksemstralen. Heren, wie zal er blijven bestaan als u aan het hoofd van uw heerscharen zal komen om gericht te oefenen? Maar nee, die Heere der Heerscharen staat er in het ons gelezen schriftgedeelte. Die zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hij zal op deze berg verslinderen het bewindsel des aangezicht, waarmede alle volken bewonden zijn en het deksel, waarmede alle naties bedekt zijn. Let op die tegenstelling. Let op, de mens heeft genomen, hij heeft gegeten van wat God verboden had, hij heeft de liefde miskend, hij is in de dood terecht gekomen, hij heeft zich tegen God verzet, hij heeft een onherroepelijke keuze gemaakt wat het vlees aangaat. Is de mens er nog nooit op teruggekomen? De mens is er nog nooit op teruggekomen dat hij zijn eigen Heer en Meester wil zijn. En niet Gods knecht, niet Gods kind. En dat is doorgetrokken door Abrahams geslacht, door alle volken der aarde is dat doorgetrokken. En die mensen hebben als het ware allemaal meegegeten met Adam, met die ongehoorzaamheidsmaaltijd. Allemaal hebben ze gegeten van wat God verboden had. Al waren we dan niet lijfelijk in het paradijs aanwezig, persoonlijk zoals wij hier nu leven. He, maar wel in Adam uiteraard. Toch hebben we ook meegegeten van de droesem en de drek van de ongehoorzaamheid, van het ongeloof, van de zonde, van alles wat de Heere God mishaakt. En dan gaat de mens aan dood. Een mens gaat er aan dood, aan zonde, gaat de mens dood. Al word je 80 jaar, 100 jaar, dat maakt niet uit, maar de bezoldiging van de zonde is de dood. En dan moet je niet alleen denken aan, ja, het is waar, want we leven in een slecht milieu en we krijgen allemaal dit, we krijgen allemaal dat. Ja, dat zijn symptomen van de dood. Dat zijn, ja, hoe moet ik zeggen, gevolgen van de dood. Maar die werkelijke dood is dat wij God hebben verlaten en dat we God kwijt zijn. Dat wil het woord ons inprenten. Dat wil ook het avondmaal ons inprenten. Het avondmaal heeft geen behagen om eens even uit te stallen dat wij zulke verdoemelingen zijn en dat wij de dood hebben verdiend en dat wij van onszelf voor eeuwig moeten omkomen. Dat is op zich het behagen niet, maar het avondmaalsformulier, de opstellers daarvan, die hebben dat zo zuiver naar voren gebracht om ons ervan te doordringen dat God alleen in Jezus Christus een volkomen verzoening heeft willen aanbrengen. Dat we aan onszelf zouden vertwijfelen. Opdat Jezus Christus als die kostbare schat en geschenk van de Vader ons dierbaar zou zijn. U dan die gelooft, is hij dierbaar, dat wil zeggen kostbaar. En nu ziet hij opeens dat God de Heere, die mensen die zich allemaal doodgegeten hebben, die moeten sterven. Mensen waar God zo toornig op is dat hij de hele aarde omkeert en inwoners bij duizenden neerslaat. God waarvan je zegt, nou, hij geeft ons over aan het geweld. Hij geeft de volken over aan het geweld. Want daar hoeft God nog niks voor te doen. Hij hoeft ons maar een klein stukje van zich af te schuiven, of al die boze machten en krachten in ons en buiten ons, die gaan aan het werk en die voeren ons weg. Zoals Jesaja zegt, onze misdaden voeren ons heen en weg, als een blaadje voor de wind dat weggeblazen wordt. En nou is daar opeens die tegenstelling, dat wonderbaarlijke, de Heere der Heerscharen op zijn heilige troon. Nee, de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een maaltijd maken. Een maaltijd. Oh, en dan een maaltijd. Niet een maaltijd met gif gemengd. Zo is de maaltijd van de duivel van de zonde. Met gif gemengd. Maar een maaltijd zo rein, zo zuiver. De wijn zelfs, die is, nadat ze compleet klaar was, is zo zuiver. Gefilterd. Dat er geen enkel droesempje of wat ook bezinksel in overgebleven is. En voor de oosterling was merg, vet of vet en merg, dat behoorde tot het kostbaarste van het voedsel. Onder dat beeld wordt het voorgesteld. God zal op deze berg, ja, nou mag je het gerust wat mij betreft even historisch zien, literair, even zien, terugdenken, heel letterlijk aan de berg Sion. De berg Sion waar de vossen hebben rondgelopen. De berg Sion waar inderdaad de poorten met gekraak zijn gebroken. Waar het huis van God in brand werd gestoken. Dat is allemaal letterlijk gebeurd. De berg Sion die zo treurig is, die zo verstoten is, ook tegelijk beeld van de gemeente van de Heer, van het volk Israël, van het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade, allemaal zo treurig gesteld, zodat alles in klaagtonen uitgebarsten is. Er niemand meer blij is, niemand gebruikt de harp om muziek te maken, niemand drinkt nog wijn. Het is allemaal even diep en diep ongelukkig. En op diezelfde berg zegt de Heere God door de profeet, daar maak ik een maaltijd van reine wijn. Ik hou even de historische lijn even aan. Het is niet genoeg hoor, dat zeg ik erbij. Het is breder, want de historie is ook heilshistorie. En Gods heilshistorie bevat niet alleen zo'n plaatsje geografisch bepaald ergens in Palestina, maar het woord van het heil omvat de volken van de aarde die zijn arm vergaarden, die hij veilig leidt. Maar laten we hier beginnen. O, daar op die berg, op die Sionsbergen, daar is die ene, die ware, die tweede Adam gekomen. Daar heeft hij verkeerd in dat land, dat in die tijd wel is waar niet verwoest was. Het was weer opgebouwd, maar het was allemaal zo verzonken en verdronken in de vorm zonder wezen. Daar was een weg die men recht voor recht hield, waarbij men zelf probeerde zorg te dragen dat die verwoesting die een of daarvoor in de tijd of na Jesaja de profeet gebeurd was, dat dat nooit meer zou gebeuren. Daarom hielden ze de Sabbat, daarom probeerden ze de wetten zoveel mogelijk na te komen, want anders dan kon de Messias niet komen en dan zou de berg Sion nooit meer heerlijk worden. Zo ging het in het algemeen. Er waren er nog wel die de vertroosting verwachten. Er waren er nog wel die het verwachten van het offer. Maar in het algemeen was het wet. Een gerechtigheid oprichten. Totdat we zo rechtvaardig zijn dat God eindelijk zijn Zoon, Jezus Christus zou zijn. De Messias, oudtestamentisch gezegd. De gezalfde. De verwachte. En ze begrepen niet dat het eigenlijk zo helemaal niet kon. Dat het allemaal het oude was. Je kan die oude mens, die oude Adam, kun je wel een kleedje aantrekken. Je kunt hem wel een klein beetje mooi aankleden, dat je zegt, jongen, die eerbiedwaardige fariseer, die eerbiedwaardige schriftgeleerde, die eerbiedwaardige priester, maar daarom is het nog niet eerbiedwaardig. Want dan kan nog even goed gelden, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. En dan staat er, hij zal komen. En hij is gekomen. Die mens, die waarachtige, rechtvaardige mens, die tweede aarde, die eet niet van het vergif. Al zegt van de ongehoorzaamheid, al probeert de duivel tot het uiterste hem te verzoeken. Hij doet het niet. Hij zegt, er staat geschreven, ik blijf mijn vader gehoorzaam. Altijd, ik zal nooit verzoeken. Daar wordt een maaltijd toebereid. Niet voor het menselijk oog. We zeggen, ja, Is dat nou, ik stel me toch wel iets anders daarbij voor. op deze berg voor alle volken een maaltijd. Ja, maar een maaltijd is niet opeens klaar. Dat weet je toch wel? Er komt vork en mes en lepel en bestek, schillen, raspen. Er komt voor alles mee te pas. Wat kwam er hier mee te pas? Hoe word ik geperst tot het alles zal zijn volbracht? Wat komt hier mee te pas? Traan, smekingen, pijn in de ziel, verlating van God en van mens. Tegelijkertijd kunnen zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Dagelijks was ik bij u, lerend in de tempel en op de straten, gij mij niet gegrepen. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Dan zie je de ingrediënten. Hoe kostbaar. Kortere, de kinderen maken ook wel eens eten klaar, weet je wel. Hebben ze een mooi recept, groot recept. Dit moet er komen, dat moet er komen, dat. Dat halen ze allemaal. En dan gaan ze het klaarmaken in de keuken. Vinden ze leuk. Maar God heeft iets gemaakt. Dat is in geen boek als het ware te vinden. Is niet na te maken. Dat is zoiets allesomvattend. Uit het bloed, uit de tranen, uit het lijden van zijn lieve zoon heeft hij een maaltijd bereid. Heeft hij een kleed geweven voor naakte en voor schuldige mensen. Ik zei al, we laten het niet bij het historisch gebeuren. Maar het historische is heilshistorie. En al is het dan zo, dat die knecht van de Heere veracht en ieder was als verbergend het aangezicht voor hen. Toen werd die maaltijd toch klaargemaakt. En dat ging niet buiten de berg Sion om. Dat ging ook niet buiten Jeruzalem om. Dat ging ook niet buiten die heuvel om, waar Abraham zijn enige zoon die hij lief had, offerde. Gaat er niet buitenom. En hoe wonderbaarlijk heeft God tot de laatste gang die maaltijd bereid. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vrede zij uw lieden. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Dat is een maaltijd. Zo rein, zo heilig, zo smetteloos. Dat zij aanbaden hem. En zij werden verblijd. En toen hun verstand geopend werd, toen zagen ze hoe alles kant en klaar was. Niets meer aan toe te voegen. Het is precies Gods eigen smaak. Zijn eigen werk. Wat wonderbaarlijk. Jesaja ziet het. Ik weet, het is niet één moment. Het loopt ergens naartoe. Het raakt de eeuwigheid. De grote bruiloft van het lam. Maar het is al begonnen. Het is hier begonnen. Als Thomas een hapje van deze maaltijd binnenkrijgt, dan roept hij: mijn Heere en mijn God. Ja. En als arme stakkers hier op aarde een druppeltje van die wijn mogen proeven, dan roepen ze: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn vriend. Zulken is mijn liefste, o dochters van Jeruzalem. Een maaltijd van reine wijn. Ik noem nu de tekst. En in die dagen. In die dagen zal men iets zeggen. Hè? Die stomme mensen die geen eens wassen kunnen. Minder dan een hond. Ja, wel brommen tegen de Heer. Men zal te dien daar. Welke dagen? Nou, echt dagen. Echte dagen. Dagen in Jeruzalem. Dagen op Sion's berg. Dagen in Damascus, dagen in Efeze, in Korinthe, in Thessalonica, in Colosse, in noem maar in Filippi, noem maar op. Ja, het klinkt raar, dagen in Hilversum, in Rotterdam, in Amsterdam. Waar? Geef me, vul maar in. Dagen. Nou ja, daar gingen de dagen ook allemaal gewoon zo voorbij. In die plaatsen, wat ik nou zo noem. Net als overal. De een wordt geboren en de andere wordt eruit gedragen. De een staat te vloeken en een ander staat te lallen. En een derde zoekt zijn vertier hier en een ander daar. Maar nou komen Gods daar. Gods. En gelukkig als de dag voor ons, als het voor ons ook dag mag zijn. Want, ik moet erbij zeggen, wat het woord erbij zegt, maar de ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en vreesachtigen en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en alle, de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Eeuwige dood, daar stroomt mij. O, het gaat erom of het voor ons dagen mogen zijn. Dagen van Gods welbehaag. Dagen van zijn gunst. Dagen waarop de reizigers zeiden, was ons hart niet brandende in ons, als hij ons de schriften verkondigde op de weg. Dwars door al die eigenzinnige dagen van onszelf heen. Dagen van de Heer. In die dagen zal men iets gaan zeggen. Wie? Die de Heere verwachten. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die niks hebben. Die niks kunnen maken. Die niks kunnen aan of toebrengen. Ja, dat geloven ze. Dat hoef je niet te zeggen als je overal een schop tegengeeft. Hoef je niet te denken dat je dan verwachtende bent. Als je dat heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. Men zal te die dagen zeggen. Zie. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Die mensen die hier sprake van is. Dat waren zulke armoedzaaiers. Die konden niets klaarkrijgen, niets afmaken, niets daarstellen. En toch was er, door de werking van Gods geest, in hun harten een verlangen, een hoop, ergens in hun ziel, een wetenschap God. Hij alleen. Hij kan. Wie is die God? Dat is de Heer Jezus Christus. Die met de Vader en de Heilige Geest waarachtig God is en blijft. Als ze hier zeggen in die dagen dat het licht schijnt, deze is onze God, dan hebben ze het oog op de Heer Jezus. op de verlosser. Deze is onze God. Die God die uit zijn verborgenheid is uitgetreden. En die hier gekomen is in ons vlees en in ons bloed. Die hier op aarde wandelde. Waarin ze hebben aanschouwd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die hebben ze verwacht. Waarom? Omdat ze zichzelf niet hebben kunnen zalig maken. Omdat ze ontdekken, ja, ik ben aan alles ontbloot, ik heb helemaal niks. Dat wil zeggen, ik heb geen geloof, ik heb geen hoop, ik heb geen liefde. Dat zeggen ze van zichzelf. En toch, het is er wel hoor, het is er wel, want God heeft ervoor gezorgd, voor geloof, hoop en liefde. Kijk maar eens naar die dagen, wie er op die bergen van Judea wandelt. Wie daar zingt, wie daar bidt, die daar verhoord is in de vrezen. Onze Heer Jezus Christus, die in dat vertrouwen heeft geleefd. Die ook echt mocht zeggen en kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Maar wij van onszelf, wat zullen wij durven zeggen? Ja, maar hij zegt toch ook, Paulus, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ja, dat geloofd. Dat geloofd. Die hebben dat geloofd, die mensen. Hij is onze God. We hebben hem erkend. En dat is onze redding. Dat is onze behoudenis. Dat is alles. Deze is onze God. We hebben hem verwacht. Want ik kan niet zalig worden. Ik kan niet behouden zijn. Ik kan niet in de hemel komen. Ik kan niet bij de Heere God komen. Ik kan niet gelukkig worden. Ik kan niet meer uit de put komen. Dat vergif van die ene maaltijd, die verkeerde maaltijd, dat krijg ik er niet uit. Dat moet dan wel een bijzonder tegenmedicijn zijn om dat te redden. Om die en mij en u te redden. Ja, deze is onze God. Sterker dan alle schepselen. En dan zegt Jesaja door de Heilige Geest. En hij zal ons zalig maken. Hij zal ons redden. Het woordje zalig maken en verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is een woord dat verwant is aan het woord verlossing. Verlosser. Jezus Christus. Daar is het aan verwant. Het woord Jezus. We hebben hem verwacht en hij zal ons redden. Hij zal ons Jezus zijn. Redder. Ruimte maken. Het is net alsof er een grote ontdekking gedaan. Nou, dat wordt er ook. Een grote ontdekking wordt er gedaan. Die oude Simeon, die gaat in een drafje naar de tempel. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, welke gij bereid hebt voor het aangezicht der volken. En zo zijn er meer. De oude Anna wordt helemaal weer levend om te verkondigen de vertroosting Israëls, de verlossing. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Dat staat er zo zeker. Ja, waarom staat het er zeker? Omdat God het zegt. Ja, maar dit zegt toch de profeet? Nee, dit zegt God. Je moet vragen, altijd weer ik ook aan de Heere. Heere, leer ons alsjeblieft separeren. Dat wil zeggen onderscheiden. Je moet niet op rekening van die eerste oude Adam die voorbij gaat. Daar moet je niets goeds op zijn rekening zetten. Die gaat voorbij. Maar de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Dat is Jezus Christus. Dat is dat andere kleed. Dat ben ik niet. Dat is hij. Zijn kleed. Dat verwarmt. Dat bedekt. Dat redt. Ja, maar wij zijn er toch zelf ook nog? Ja, dat weet ik niet. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom, als er staat, en hij zal ons zalig maken, dan moet je weer niet die zwaai maken. Ja, dat is een groot geloof, het jongen, jongen. Nou ja, groot geloof. Nee, dat zegt God. Die legt het op onze lippen. Dit is de zaligmaker. Die zegt, ik neem mijn leven weer aan hoor. Ik kom onherroepelijk terug. Ik laat jullie niet alleen. Ik zal jullie nooit verlaten. Hij zal ons zalig maken. En omdat dat in hem zo volmaakt waar is, daarom zegt de Heilige Geest het tegen Jesaja. En Jesaja roept het zo uit. Oh, hij zal ons zalig maken. Hij zal onze redding geven. Hij zal onze ruimte maken. Precies, we hebben hem verwacht. Dat is waar. Ik kan wel wachten. Zeg, ja, ik nou maar eens een groot geloof had. Of ik nou maar eens een klein geloof had. Of ik nou maar eens dit had. Als ik nou maar eens dat had. Je hebt niks. Nee, je hebt niks in dat opzicht. Wij hebben niets in de wereld gebracht. Dan jammer en ellende. Naakt, zegt Job, ben ik uit mijn moeders schoot gekomen. Naakt zal ik wederkeren. Maar hij heeft al, we hebben hem verwacht. Opeens daagt het. Daagt het in het hart van de zondaar. Tuurlijk, we hebben niet zomaar gewacht of zo. Maar nou, met zijn verschijning wordt het gelijkertijd duidelijk dat hij het is waar we op wachten. Want hij kan zeggen, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik maak uw glasvensters tot kristallijnen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Dat doet hij. Daarom, wij hebben hem verwacht. Het woordje verwacht. Moet je niet, ja, ik ben misschien te veel gevoelslezer. Of het een gevoelige lezer. Het woordje verwacht moet je iets zachter zeggen. Het woordje wij hebben ook. En het woordje hem, dat moet je hard roepen. We hebben hem verwacht. Ja, dat is die. Die daar komt springen op de bergen, huppelen op de heuvelen. Dat is die. Dat is zijn stem. De schapen, die horen de stem. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had gekregen. Ik voor u. Dat is de stem. Oh, ik weet zeker, als straks de gordijnen opengaan, nou, we kunnen dan niet meer huilen. Dat kan niet, hè. Maar dan zullen we toch, als we dan nog zo zwak waren als nu, dan zouden we gelijk bezwijken. Bezwijken erfenis. Al hebben hem verwacht. O, dat hij met één beweging doorlaat dringen tot ons mensenkinderen. Die niks hebben, die heel gewone mensjes. Andere mensen denken nogal eens wat, hè. Dan zeggen ze, oh, jullie zijn christelijk, hè. Jullie zijn, ja, jullie zijn gelovig. Ja, dat heb ik niet, hoor, maar, ja, jullie. Ze weten niet hoe arm dat we zijn. Ze weten ook niet hoe rijk God is. Nee, maar zo is het toch, hè. Het zal toch iets zo onbegrijpelijk zijn. Weg. We hebben hem verwacht. En nou, ja, het is een beetje platvloers gezegd. Nou is het lek boven water. Nou dat zinkende schip. dat moet zinken, totdat het tenslotte in de eeuwige duisternis belandt en strandt. Dat wordt nou opgetild. En je hoort, als je je oor over de boord of over de reling, hoor je daar diep beneden je. Hoor je, ik zucht daar kolk en afgrond loeit, waar het gebruis der wateren groeit, waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dat is hij, we hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken, redden. Wij zullen ons verheugen en verblijden in Jezus Christus. Mag je gerust zo lezen. Dat wil zeggen, we zullen juichen. We zullen, ja, roepen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. En we zullen blijde zijn in zijn zaligheid. Die is te groot voor het hier en nu, hè? Dit is eigenlijk te groot voor het hier en nu. Dat nieuwe, dat komt. Het is hier, als je Paulus leest, dan zeg je, die man, die leefde er zo dichtbij. Hij zegt, ach, het is mij het beste om ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Hij verlangt. En je leest ook dat hij bang was. Vrezende. Ja. Niet dat hij dacht, nou ja, ben ik wel een kind van God of ben ik dit of dat, daar loopt het niet over. Maar kijk, ik zou dat graag zo willen zien. Een mens is maar zo klein. Er kan niet veel in. Het is allemaal ten dele. Alles is ten dele. En daarom is er ook vrees. En daarom is er ook bangheid. Hij zegt, maar de Heer heeft me bijgestaan. En op een andere plaats, we zijn weer getroost. Of de Heer is bij me geweest en die zei, vrees maar niet, Paulus. Ik zei al, dit is eigenlijk allemaal te groot voor het hier en nu. Hier wordt het ook wel begonnen. Hier is ook wel een stukje maaltijd. Avondmaal, de heerlijke gedachtenis. Maar toch, je weet het zelf. Het is voor deze bedeling. Kijk, we gaan weer gewoon naar huis. We drinken niet alleen wijn. Dat mag niet ook trouwens als je alleen maar wijn drinkt. Maar ik spreek even verbeelden. Iets uitbeeldends. Maar we drinken weer koffie. Heilige spijs en drank. Ja, nou zijn onze tanden weer bruin van de koffie, bij wijze van spreken. En misschien wel letterlijk ook. Maar ik wil even dat contrast tekenen. En ja, de een zit wel dit, dat, zus, zo, morgen dit, dat. Het is te groot voor het hier en nu. We zien nu door een spiegel in een duister raadsel. Zegt Paulus. We zijn in de kindertijd. Maar de maaltijd is bereid. Alle dingen zijn gereed. En de hondekens eten van de brokjes die er vallen van de tafel van de Heer. En de Heer is geen land van uiterste droogte, nog een dorre woestijn. En ze begonnen blij te zijn. En door de tranen heen zie je de glimlach van de blijdschap. We hebben hem verwacht. Hij maakt ons samen. Maar nou Johannes. Die ziet alles door de geest in één vogelvlucht van begin naar eind. Oude hemel. Oude aarde. Wij zouden zeggen een hemel die ook al vol met brokstukken van raketten en satellieten zwermt. Oude aarde. Waar mensen zich doodgegeten hebben en nog dood eten aan de maaltijd van de slang, van de duivel. Het leek allemaal zo verloren. En opeens zag hij, opeens zomaar, de eerste hemel, de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Een nieuw. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe is het mogelijk? Het was toch allemaal kapot? God heeft er toch ook opgeslagen. Want die aarde en die hemel en wat er op en erin is, dat waren toch de ongehoorzamen waar God niet tussen kon verkeren. Hij heeft zijn eigen tempel, zijn eigen huis heeft hij in brand laten steken door de handlangers van Nebukadnezar. Omdat hij, nee, ik walg ervan, zei de Heere God. Kan niet meer. En toch een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar ziet hij de heilige stad. De aarde is geworden als een paradijs, een hof. Maar daar ziet hij tegelijk de heilige stad. De woning van God. Symbool van eer en heerlijkheid, maar ook van veiligheid, van rust. Van muren, open poorten, want er is geen vijand meer. Dan ziet hij opeens, helemaal versierd, ziet hij iets naar beneden komen. Ja, vergeet niet. Die mensen die gestorven zijn in het geloven, die gestorven zijn in de Heer, die komen hier terug. Je moet je niet zo voorstellen dat de aarde maar een lager trapje zal zijn, als het ware. Ook niet zoals die overgetuigen, die paar 144.000, die komen er in de ere loge. Daar komen ze boven en de anderen, niet allemaal, maar ja, die komen dan hier als Jonadabs op aarde nog wat beleven. Nee, de aarde heeft de Heer aan de mensenkinderen gegeven. Is het niet verrassend? Het oude. Johannes ziet opeens dat oude is weg. Het is er niet meer. En toch heeft God het niet weggegooid in die zin. Er is een wederherstelling. Uit de vuur brandt de laatste brand die over de wereld jaagt. Uit het stof en de elementen die vergaan, schept God met slechts te spreken. Jesaja 65, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. God doet het. Babel is gezonken, verzonken. Het rijk van de Satan heeft het verloren. Daar komt die stad waar we niet meer binnen konden, die woonstede Gods naar de geest, die komt toch naar beneden. En al Gods kinderen komen ook terug. Zullen ze dan niet in de hemel? Nou, ik denk dat hemel en aarde daar zo dicht bij elkaar liggen, net als bij Jesaja. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Maar de aarde, dat wordt het. Dat wordt onze huiskamer. Dat wordt toch die nieuwe aarde. Misschien is die wel 10 keer zo groot hoor, dat weet ik niet. Maar dat doet er niet toe. De aarde, Johannes ziet, die aarde die wordt niet opgerold in de hemel. Nee, door het vuur, door de brand heen, zie je die aarde, die nieuwe aarde. En die bedreigende machten gesymboliseerd in de zee, die altijd die draakachtige koppen naar boven staken om de mensen te verleiden, is er niet meer. Nou komt God weer naar beneden. Nou kan die hier weer boven. Nou kan die bij hen en hun God zijn. Ze zullen zijn volk zijn. En hij zelf zal bij hen en hun God zijn. Oh, nou staat hij aan het einde. Nou ziet hij in één oogopslag. Hé, de duivel heeft het toch verloren. De zondige mens heeft het verloren. Wat niet voor de hoge God wil bukken, is weg. De goddeloze zal niet meer zijn. Nou kan God zo komen. Op die nieuwe aarde. En dan komen die mensen die al bij de Heer zijn. Stel voor dat wij dat zouden beleven, dat de Heer nog komt. Ja, dan gaat onze ziel niet eerst naar de hemel toe. Naar de Heere God. Dan hoeft ons lichaam niet in het graf. Het moet wel veranderd worden. Stel voor dat hij dan nog zou leven. En je kind is al lang dood. Of je vrouw. Of je man. Je vader. Je moeder. Jij leeft nog. Je hebt het nog wel eens over vader. Je hebt het nog wel eens over moeder. Je hebt het nog wel eens over je kind. En er opeens komt de Heer Jezus. Wij zijn even veranderd, even in de lucht. Onder ons vergaat alles en versmelt het en God maakt iets nieuws. En dan komen ze allemaal aan. De Heer Jezus met al zijn heiligen en zijn engelen. Met blijde gezichten. Hier op aarde, op het slot, was een geknakt bloemetje, geknakte steen. Hier op aarde was een gebroken oog en een gesloten mond. En dan komen ze stralend eraan. Maar boven alles, Hij, God zelf, Jezus Christus, Hij komt. Het is allemaal toebereid als een bruid. Het is zo'n feestelijke tent, zo'n soort tabernakel. En er komt een stem van verwondering en van blijdschap uit de hemel. Kijk, de tabernakel van God is bij de mens. Hij is er toch gekomen. Oh, zie, zelfs, ik heb wel eens gedacht, zelfs in de verleiding doet God alles. We kunnen niet komen. We kunnen niet komen, nu al niet, we durven niet te komen en straks kunnen we ook niet komen. Maar dan zegt hij, kom, hier heb je van mij vleugels, hier heb je van mij alles, hier heb je alles wat je nodig hebt om onbekommerd voor mij te zijn, zonder angst, zonder vrees. En dan zegt het woord, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen of uitwissen. Alle vragen. Er staat hier in Jesaja. Hij zal op deze berg verslinden bewindsel des aangezichts. Wat is dat? Toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom. En het was ook om zijn zonde. Om zijn eigen zonde. Toen was hij zo bedroefd. En wat deed men in dat land als men bedroefd was? Dan nam men een zwarte of grauwe doek. En die deed men zo om het hoofd. En dat deden ze toen ook. Toen gingen ze Jeruzalem, zo gingen ze Jeruzalem uit. Het hoofd omwonden. En de mannen ook. Ik denk dat ze door een klein kiertje gekeken hebben. Maar zo gingen ze net als van die blinden. Gingen ze weg. En er staat erbij. In 2 Samuel.
13 of 15 en zijn benen. Als je goed keek, kinderen, naar die somber doek, dan zag je hier een traan onderuit komen. Nat plekje. Nou komt God. Nou komt de Heere God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Hij zelf, Jezus Christus. Wat doet Hij? Hij doet die doek weg. En met zijn eigen handen doet Hij de tranen weg. Eruit. Alle tranen. Ja, ik heb wel eens horen zeggen, dat is goed bedoeld hoor. Ja, maar meestal hebben wij krokodillentranen. Nou, daar mag je toch ook blij mee zijn als die weggaan. Alles. Maar ik wil dit zeggen. Alle reden tot droefenis. Wat is de reden tot droefenis? De zonde. Dat ben ik. Dat oude. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Of ben je nooit bedroefd? Ben je nooit eens verslagen dat je zegt, heil God, wat ben ik een ellendig schepsel voor u. Vergeet toch. Ja, want je bent nou ook nog oude Adam op aarde. Je kan wel zeggen, mag zeggen in het geloof, maar de zaak blijft zo'n beetje in evenwicht. Hè? Hoe komt het nou dat de mens bidt om vergeving en tegelijkertijd roemt in de vergeving? Dat komt daardoor die oude, die eerste Adam ligt onder de vloek. En daarom mogen we elke dag zeggen, Heere, als gij de ongerechtigheden gade slaat, wie zal bestaan? Maar Jezus Christus. En wat van Hem in ons leven openbaar mag komen, van Hem, dat is goed. Dat geeft een spanning. Dat geeft iets zo, ja, je hebt het niet altijd, dat zou het niet kunnen. Als een mens dat altijd, elk moment bij zich zou hebben, of als het altijd, nee, je merkt het. Het is hier op aarde een soort kruissituatie. Want daar kun je niet in leven. Je kunt niet leven in de vergeving, want dan sterf je van blijdschap. Je kunt niet leven bij een zonde, dan sterf je van verdriet. Van weedom. Als je werkelijk beseft tegen een goeddoend God, wat je daartegen doet. En daartussendoor zie je nou die tranen. Die doek om het hoofd. Ik schaam me. Heere, dan zou geen schaam mijn haren zich bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Maar ja, heb ik dat gedaan? Schaam je eigen. En je zou je eigen dan helemaal schamen. Daar komt het eind. Daar komt het nieuwe dat er al is, anders zou het niet kunnen komen. Maar dat straks volmaakt komt. Oh, nee, daar is hij al. Hij doet de rouwsluier, of de grauwsluier, zich stil. Alles is goed. De zonde is weg. De dood is weg. Dat rafelige gedoe is weg. Rouw, geschreeuw, gehuil, moeite waar je zo moe van wordt. Het is weg. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat hoorde bij die eerste dingen. Voor jou eerste dingen. Bij God waren het niet de eerste dingen, maar bij ons wel. De eerste dingen. Waar je mee te maken had. Je werd al met je kleine handje als een vuistje. Ben je al geboren. Ja. Symbolisch gesproken. Ik zie er een symbooltje in. Er komt een klein kindje ter wereld. En als die gaat sterven. Dan Ach, daar gaat alles. Hoewel, sommige der handen moeten ze openbreken. Maar dan, lof, eer en prijs zijn God. Die is in het licht hierboven. Hem zal alles loven. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wat zal dat een blijdschap zijn, geliefde gemeente. Nu is het avondmaal altijd ook nog een herinnering. Of een herinnering, een bepaling van, ja, jij moet de eeuwige dood sterven eigenlijk. Jij bent een schuldenaar. Je hebt troost nodig dat hij vergeeft en verzoend heeft. Maar dat is dan ook weg. God zal zijn alles voor die kerk. Dan is het oude voorbijgaan. Door alle donderslagen en bliksemschichten van de oordelen heen, ziet Johannes opeens volmaking, voleinding. Toe, ik hoop dat er niemand van ons onder dat laatste van die poel van Godverlating verzinkt. Maar dat we allemaal in Gods bundeltje der levenden, in zijn boek ingeschreven, gevonden mogen worden. Zullen we er niet op pleiten? Niet op iets wat van ons is. Heer, gij hebt het gezegd. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot, kinderen. Zul je het niet vergeten? Dat je gehoord hebt, jongens en meisjes, van die ene God, die uit het ontoegankelijk licht naar buiten is getreden als zaligmaker in ons vlees. Want indien wij op zo'n zaligheid geen acht slaan, verder is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Amen.